los van de persoon, is het Caniche College als geheel mijn veilige plek geweest. En dat is natuurlijk het gebouw geweest, de constante, dat daar gewoon altijd school was. Wat er ook gebeurde, was dat gewoon, ja, school ging altijd door. Dat was voor mij heel fijn.
Welkom bij de podcast Mijn Eerste Mentorklas 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgrim, je mee terug in de tijd, naar 2008, toen ik mentor werd van klas 1H op het Canisius College in Nijmegen. Hoe is het die 30 leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen? Aflevering 4, Lara.
Ik ben Lara. Ik woon inmiddels in Valencia, in Spanje. En ik werk als orthopedagoog bij het bedrijf voor online therapie en behandeling van jongeren en hun ouders. En dat kan ik dus eigenlijk ook overal doen. Dus vandaar ook dat ik naar de zon vertrokken ben.
De vraag die inderdaad gelijk in mijn hoofd zat is van, goh, hè, dat als je dat op afstand doet, dan kun je inderdaad overal gaan zitten. Waarom dan de keuze voor Valencia? Is dat een speciale plek voor jou of is dat gewoon omdat het er lekker weer is? Of?
Nou, het is eigenlijk heel, heel toevallig ontstaan eigenlijk. Het was op een gegeven moment de laatste lockdown die we gehad hebben in de winter. En dan hadden we dus net een zomer gehad waarbij er een tijd weer dingen weer mochten. En toen weer restricties kwamen. En toen kwam op een gegeven moment, vlak voor kerst werd aangekondigd van alles gaat weer echt helemaal volledig op lockdown. En toen werkte ik al online. En ik gaf nog yogalessen en dat werd toen ook weer afgeschaft. En ik fietste toen terug in Amsterdam van de sportschool naar huis, naar mijn yogales. En toen besefte ik van ja, wat ga ik dan die winter doen hier in mijn kleine appartementje in Amsterdam in de winter. Terwijl ik eigenlijk overal kan gaan en staan waar ik wil met mijn laptop. Ga ik dan hier blijven? En toen heb ik diezelfde ochtend nog een enkel ticket geboekt naar Valencia. En ik wist eigenlijk helemaal niks over Valencia. En het enige wat ik een beetje opzocht van, nou, ze hebben daar een universiteit, het zullen wel, ja, er is een park, er is zee, ja, de temperatuur is daar prima op dit moment in december en ze hebben geen lockdown. Dus toen besloten om gelijk naar kerst te vertrekken. En niet om van plan om daar te gaan wonen, meer als een soort van, ja, ik ga gewoon overwinteren daar en ik zie wel hoe het loopt wanneer ik terugkom. Ik kwam op oudjaarsavond aan. En toen besefte ik me ook van, oh, dat was wel een beetje impulsief. Want nu heb ik echt niemand die ik ken waarmee ik het nieuwe jaar kan gaan vieren. Toen heb ik heel klassiek Facebook gebruikt om nieuwe mensen te leren kennen. En maar eigenlijk ging dat binnen de kortste keren had ik wel gewoon leuke contacten. En dus het was helemaal alleen, maar het voelde helemaal niet alleen. En dat was voor mij ook het gevoel dat ik dacht van, nou, hier kan ik wel blijven.
Ik ben Lara, ik woon in Nijmegen. Ik zit naast Nerryman. Mijn hobby's zijn tennissen, dansen en een beetje de stad in of zo. En school vind ik wel gezellig en de klas ook. En ja, de mentor is ook wel aardig.
Ja, grappig. Ik kan me het moment dat de opname niet meer herinneren. En ik vind dat laatste zinnetje van, oh ja, dus dat dan wel in. En de mentor is ook wel aardig gezegd. Zo'n zinnetje wat je dan zegt om er niet van, hoe zeg je dat? Je kunt wel echt horen dat het een beetje een beginnende puber is die gewoon lekker er overal bij wil horen. Zeg maar. Dus een beetje hetzelfde zeggen als iedereen, zeg maar. En dat, het is wel grappig om terug te zien.
En wat was jij voor puber toen je 12 was?
Geen typische puber. Ik voel mij, misschien weet je dat nog wel. Maar ik kwam natuurlijk best wel van een thuissituatie die best wel heel onrustig was. En er was zeker in het jaar dat ik naar de brugklas ging ook best wel veel voorafgaand aan gebeurd. En voor mij was het begin van de middelbare school ook echt een nieuwe start. Waarbij ik ook voor het eerste keer echt was overgegaan naar een pleeggezin. En wat een heel fijn thuis was. En het voelde voor mij echt wel van, oh ja, ik kan nu eindelijk ook in die zin bijhoren dat ik ook gewoon een normale situatie heb en in een normaal gezin woon en naar een school kan, waar het gezellig is. En dus in die zin, dat bedoelde ik denk ik dat ook met het erbij horen. Van, ik had voor het eerst het gevoel van, hey, ik ga een fase in die gewoon normaal is en dat ik gewoon dingen leuk kan vinden zoals dansen en naar de stad gaan.
En wat ik me herinner is dat je op een gegeven moment ook, ik heb jou volgens mij alleen in 1 en 2 in de klas gehad, en dat je in klas 3 of 4 wel weer naar je ouders bent gegaan en ook niet meer in Nijmegen woonde en later weer terugkwam. Maar daar ben ik jou in die zin een beetje uit het oog verloren. Maar dat is volgens mij daarnaast ook wel weer even onrustig geworden.
Ja, nee, zeker. Dus, de hele middelbare schooltijd is eigenlijk gewoon voor mij heel, heel pittig geweest. Ik bedoel, de eerste jaar 1 en 2 heb jij mij nu meegemaakt. En het was waren hele stabiele jaren. Het waren echt een hele fijne tijd. Op een gegeven moment besloten mijn oom en tante en mijn pleegouders toen ook terug te gaan naar Amsterdam. En toen stond ik eigenlijk voor het dilemma van, hey, wat is nou de wijsheid? Ja, van school was, Canisius College was voor mij echt wel een plek die heel fijn was. Ik voelde me er heel erg thuis. En ik wou dat stukje echt niet verliezen. En tegelijkertijd was het stukje thuis natuurlijk ook heel belangrijk. Dus ik ben toen uiteindelijk wel meegegaan naar Amsterdam. En daar kreeg ik best wel veel heimwee. Achteraf kan ik wel zien dat het niet echt per se heimwee was. Maar meer gewoon een omgevingsverandering. Waardoor ook het stukje van groep 8 weer heel erg naar boven kwam. Maar toen heb ik eigenlijk besloten om terug te gaan naar mijn oma in Nijmegen. En dat was niet de beste keuze. Dus dat was dat is inderdaad ook op een gegeven moment in voor mij het grootste deel van het vierde jaar ben ik er niet op school geweest. In verband met mijn eigen lichamelijke gezondheid. En dus dat zijn het is natuurlijk bij de voorbereiding, of niet voorbereiding, maar toen ik aan het denken was van, ik ga een podcast opnemen over het Canisius College. Hele positieve herinneringen, maar ook heel veel dat ik denk van, dat is echt heel veel, ook heel veel gebeurd tijdens die 6 jaar dat ik op school gezeten heb.
In hoeverre denk je dat die andere 29 mensen in die klas geweten hebben of wisten, of waren er mensen die echt wisten hoe de vork in de steel zat en wat er allemaal speelde bij jou thuis en met jou of niet?
Nou, ik denk zeker niet dat iedereen dit wist. En ik wist zelf eigenlijk ook nog nauwelijks wat er eigenlijk aan me gaande was. Dat heb ik allemaal op een gegeven moment toen ik begin 20 was. Echt, op een gegeven moment kreeg dat namen. En kreeg dat op een gegeven moment serieuze namen. En dan begreep je van, dat was echt niet niks. Maar ik zat er toen middenin. En ik begreep wat bepaalde dingen niet normaal waren. En dat mijn moeder ziek was. En dat het geen gezonde situatie was. Dat het ook soms gevaarlijk kon zijn. Maar echt het begrijpen van wat het met mij deed. En waarom dingen gebeurden. Zoals dat ik ziek werd. Dat kon ik zelf er niet eens bijhouden. Dus laat staan dat andere mensen dat konden begrijpen. En tegelijkertijd heb ik wel altijd wel ervaren dat mensen bijvoorbeeld, in de brugklas wist eigenlijk iedereen dat ik bij mijn oom en tante woonde. En kon ik daar wel open over zijn. En daar was iedereen altijd heel erg ondersteunend en heel erg open. En heb ik dat wel als een warm bad ervaren. En ook zeker de vriendschappen. Die waren altijd heel erg warm. En die waren er ook echt wel voor mij.
En helemaal in het begin zei je van, dat je als orthopedagoog werkt. Heeft die studiekeuze ook alles te maken met die middelbare schooltijd waar je zelf van alles meemaakte en overal doorheen ging?
Ja, zeker wel. Ik heb eerst politicologie gestudeerd. En ook dat had een beetje te maken met wat ik meegemaakt heb in die zin. Ik heb natuurlijk met heel veel volwassenen en hulpverleners ben ik in aanraking geweest. En ik heb op een gegeven moment gezien van wat het GGZ-systeem eigenlijk, en jeugdzorg waar het tegenaan loopt en hoe lastig het eigenlijk is om een kind te kunnen helpen waar iets aan de hand is thuis. En om daar doorheen te kunnen prikken. En ik heb een paar keer heel erg veel pech gehad met de mensen die ik tegengekomen ben. Maar ik heb ook een paar keer heel erg geluk gehad met mensen die echt een verschil hebben gemaakt. En ja, toen ik op een gegeven moment mijn studietijd zat, wist ik wel van ja, ik wil heel graag wel iets bijdragen aan gezinnen of ja, die vergelijkbaar waren met wat ik thuis heb meegemaakt. En al zou dat maar één kind zijn of één gezin die iets verder komt door wat ik doe of door wat ik samen met collega's kan doen, dan, ja, dan is het voor mij, ja, dat is eigenlijk mijn doel. En ik heb toen niet voor psychologie gekozen eerst, omdat ik wel wist van ja, het systeem zelf, daar kan nog heel veel aan gesleuteld worden. Dus daarom heb ik wel eerst voor politicologie gekozen om ook te begrijpen hoe systemen werken en hoe je ook op een gegeven moment kunt begrijpen van hey, hoe werkt, hoe zit beleid in elkaar en hoe kun je verandering maken in de structuur. Want ja, daar loop ik nu in het dagelijks leven ook tegenaan. Van, we kunnen niet alles doen als hulpverlener. Omdat je gewoon soms aan stomme regels zit. En soms zijn die regels ook goed. Maar ja, dus ik dacht van vooral als ik psychologie ga studeren. En dan van binnen dat systeem inkom. Dan loop ik alleen maar tegen een muur aan. Omdat ik gewoon zelf heb ervaren van dit werkt niet zo. Dus ik wil ook leren hoe ik andere mensen anders leer denken. Of hoe ik mee kan denken aan beleidsvorming. Maar toen ik in politicologie zat en stage liep bij het ministerie, toen liep ik juist er tegenaan van nou, ik sta eigenlijk veel te ver weg van de kinderen en gezinnen. En was dat eigenlijk voor mij de stap om een tweede studie te gaan doen tegelijkertijd. En ja, dus meer de behandelkant op te gaan.
Ja, klinkt uiteindelijk als een hele mooie en waardevolle route die je hebt afgelegd. En als je het hebt over mensen die mensen die iets hebben bijgedragen in jouw leven of op een waardevolle manier een duw in de goede richting konden geven, zitten daar op het Canisius ook mensen bij waarvan je zegt van ja, maar die heeft die waardevolle bijdrage kunnen leveren op dat moment?
Ja, eigenlijk heel veel mensen. Ik voelde me eigenlijk door iedereen op school eigenlijk heel erg ondersteund en gezien. En ik denk dat los van de persoon is Canisius College als geheel mijn veilige plek geweest. En dat is natuurlijk het gebouw geweest, de constante, dat daar gewoon altijd school was. Wat er ook gebeurde, was dat gewoon, ja, school ging altijd door. Dat was voor mij heel fijn. En ik kon daar laten zien wie ik was op het gebied van leren. Omdat het gewoon ook heel concreet was. Als ik dit doe, dan gaat het goed. En daar had ik controle over. Maar ja, bijvoorbeeld, ik heb jou als mentor ook fijn ervaren. Ik kan bijvoorbeeld nog wel. Ik was geen makkelijke leerling in leerjaar 1 en 2. Ik was best wel druk en ik zocht de grenzen op. Maar ik weet nog wel een van onze eerste mentorgesprekken waar ik ook bij jou volgens mij aangaf van ja, maar meneer, het is voor mij wel een heel goed teken dat ik af en toe gewoon strafwerk krijg. Het is misschien heel raar wat ik zo zei, maar volgens mij wist ik toen van volgens mij is het gewoon goed dat ik hier kan puberen. En dus ik had, ja, ik weet, volgens mij zei je dat toen ook van oh, dat zie ik ook wel. Ik weet niet of je dat gesprek nog kan herinneren wat wij toen hadden.
Ik kan me dat gesprek niet herinneren, maar ik kan me wel, hoe jij mijn reactie omschrijft, denk ik, ja, daar hoor ik mezelf wel in terug. Ook wetende hoe je die school binnenkwam en hoe jij je uiteindelijk manifesteerde. Je hebt als mentor aan de ene kant de taak om de hele klas en daarmee ook de leerlingen die een beetje de grenzen opzoeken, een beetje bij te sturen, zo links en rechts. Maar aan de andere kant, soms is het ook heel fijn als iemand ineens een hele andere kant laat zien. En wat ik heel mooi vind hoe je dat zegt, van hè, dat de school een hele veilige plek kan zijn. Want dat ken je wel uit, weet ik van mentorencursussen. En theoretisch ken je dat wel. En het grappige is, je bespreekt het eigenlijk nooit met een 12-jarige op die manier. Maar dat jij dat nu kunt teruggeven van, als school kun je door die structuur en de mensen die daar zijn en hoe het daar gaat een veilige plek zijn. Ja, dat is wel een hele waardevolle bijdrage die een school kan leveren, denk ik.
Het was een neutrale plek, maar het ook gewoon. Ja, ik stond daar los van mijn ouders. Ik stond daar los van mijn. Ja, ik stond natuurlijk niet. Ben je niet helemaal los, maar ik had daar gewoon zoveel meer controle over wat ik wou en wie ik wou zijn. En ik heb ook veel tijd volgens mij op school doorgebracht.
Ook buiten de lessen om dan?
Ja, ik ben regelmatig. En ik ben regelmatig het eerste uur naar de mediatheek gegaan. En dat ik daar gewoon 's ochtends te leren. En ja, zelfs strafwerk. We hebben jouw strafwerk nog wel. Maakten we altijd iets leuks van. Dan gingen we pepernoten halen. En dan gingen we samen afspreken om het strafwerk te schrijven. Wat dan de volgende dag moest ingeleverd worden. Dus,
ik kan me inderdaad ook nog wel herinneren. Zeker in het begin. Want ik was echt ook nog zoekende van hoe ga ik 30 kinderen een goede kant op dirigeren. En dan probeer je van alles uit. En ook niet elk systeem past bij jou als docent. De ene docent werkt met ik schrijf namen op het bord. En de ander doet dat met strafwerk. En de ander heeft weer... En zo heeft iedereen zijn eigen manier. Nou, die naam op het bord, daar had ik na één les al door dat ik dat niet moest doen, want dat werkte echt totaal niet. Maar ik weet ook nog, ik volgens mij, ik weet niet meer of jij daar ook bij was, of dat anderen waren. Omdat ik in het begin zei, dat ik een of andere zin van haar, dan schrijf die zin maar eens op met, ik hoor mijn zus en zo wel of niet te gedragen in. En dat ik vroeg, hoe vaak denk je dat je dat over moet schrijven? Dat er eentje 1000 riep. En dat een ander daarna stond van, wat zeg je nou 1000 keer? Dat we dat toen wel een beetje afgezwakt hebben, want 1000 was wel heel veel. En nu denk ik, ja, strafregels, ik gebruik ze eigenlijk nooit meer. Maar het is ook dat ik nu heel veel in de bovenbouw les geef. En dat is echt anders dan wat je in klas 1, 2 en 3 staat te doen.
Nee, en ik begreep het helemaal. En ik denk ook wel terug van, oh ja, hebben je het wel lastig gemaakt. En tegelijkertijd hoop ik dat je me nooit als onrespectvol hebt ervaren. Want zo'n gesprek met jou had, zo'n mentorgesprek van ja, meneer, het is wel goed dat ik die grenzen opzoek.
Als docent moet je die, zeg maar, je rol als docent en je mens zijn een beetje kunnen scheiden. Als mens moet je eigenlijk een beetje van al die 30 leerlingen houden. En tegelijkertijd moet je ook je beseffen, ik heb een rol. En die rol is ook om af en toe even boksbal te zijn. Ze proberen gewoon van alles uit. En dan duw je even terug en daarin ben je opvoeder. En dat is weer net een iets andere rol dan de uitlegger en zo. Maar die rollen zitten daar allemaal in. Ik heb dat niet als respectloze ervaren, want dat zou betekenen dat jullie het op mij als mens gemunt hadden. En dat was niet zo. Hè. Je hebt het op mij gemunt als uitvoerder van het instituut school. En binnen de kaders van het spel, ja god, dan hoort het er een keer bij om inderdaad die grenzen op te zoeken.
Nee, maar dat bedoelde ik ook met dat gesprekje. Dat is bijna alsof ik als kind eigenlijk al zei, meneer, mijn rol in de klas is gewoon eventjes kind zijn. Maar verder gaat het goed met me of zo. Dat was volgens mij mijn boodschap. Alsof we daar op die manier een beetje op konden reflecteren. En dat is denk ik de hele schoolcarrière wel een beetje geweest. Iedereen wist denk ik wel dat je een beginnende mentor was. En daar hadden we als klas hadden we ook wel door. Maar ik denk dat we tegelijkertijd jou heel erg wel gewoon zagen als iemand die het beste met ons voor had als mentor. En ik weet nog wel, als we soms aan het jengelen waren, dat dan toch altijd wel een paar mensen in de klas waren die zeiden van jongens, kom op, even normaal doen. Weet je wel? En ik denk dat dat ook voor zo'n... In die zin was het een hele leuke balans in de klas.
Ik herken dat wel. Jullie wisten wel ook vaak... Hoe ver je kon gaan. En bij de een wist je ook heel goed. Ik kan me nog herinneren, jullie hadden een docent voor aardrijkskunde. Ik ben zijn naam kwijt, maar een oudere man met een wit baardje. En daar wisten jullie van, ja, daar liggen de grenzen gewoon een stukje nauwer. En daar bleven jullie dan meestal toch wat meer binnen. En dan schuurde het nog steeds heel erg. Terwijl je bij mij of bij een ander misschien voelde van, hey, wacht even, hier ligt wat meer ruimte. En daar pakte je hem dan misschien ook met z'n allen. Maar wel precies ook wist waar die grens lag. En dat is wel bijzonder, want dat heeft niet iedere klas. Er zijn ook klassen waar mensen gewoon over grenzen heen proberen te gaan. En echt gewoon... 15 stappen verder en niemand corrigeert elkaar daarin. Er wordt er of angstig toegekeken van iemand gaat iets engs doen, nou ik hou me maar op de achtergrond of zo. Dus dat die balans er was, dat is op zich wel bijzonder.
En meneer Elbers was natuurlijk een persoon die de grenzen helemaal had afgebakend tot een heel klein gebied. Dat was heel bijzonder. Ik vond het ook altijd wel, het was altijd verschrikkelijk, maar ook heel avontuurlijk. Wat je dacht van, wat was woensdagochtend het blokuur? Ik vond techniek sowieso niet leuk, maar ik vond die leerkracht was echt... Mijn tante, waar ik toen dus woonde, die had hem dus ook als docent gehad. En hetzelfde als een paar andere docenten op school. Dus dat was af en toe dan echt thuiskomen. En dat, ik weet nog de eerste keer dat ik aan mijn tante vertelde van, ja, meneer Elbers. En dat ze zei, oh, heb jij Elbers ook? Het is dus ook een stukje persoonlijkheid of iets wat je meebrengt naast dat je ervaring hebt. Dat je op een bepaalde manier de klas instapt. En natuurlijk af en toe ook al een beetje in het gekke van bij meneer Albers. Dat was bijna theatraal.
Die had zo zijn maniertjes, hè? Die had zijn VIP-tafel ergens voorin staan. En daar, als je daar terecht kwam, dan wist je ook al van, nou, wacht even, het voorportaal van de hel zo'n beetje. Hè? Dus daar moeten we wegblijven. Maar hij speelde daar ook wel mee. Hij wist ook, hè, net, we hadden het straks over rollen. Hij wist heel goed van, hè, maar dit is mijn rol als docent. Het is ook hoe je je rol opvat. En ik denk bij een technieklokaal, ja, als het daar misgaat, bedoel, als daar iemand zijn hand onder de boor legt of zijn haar onder de zaag gooit, ja, dan is je taak en rol als docent in die school wel klaar. Dus in die zin moet je daar misschien ook de kaders wat strakker houden. Ja, bij mij het ergste wat je kunt doen is een woordenboek naar iemands hoofd gooien, maar dan houdt het wel op met een taal. Dus misschien dat ook nog meespeelt, maar dat weet ik niet precies.
Ja, dat heb ik nog niet bekeken, maar dat kan inderdaad een, ja, dat is wel een goeie inderdaad. Ik weet nog, in de vijfde of zesde klas hadden we zo'n stempelkaart. Meneer Muizenberg was toen mijn mentor. En het grappige was dat ik was dus altijd te chaotisch om die stempelkaart bij me te hebben. Die stempelkaart voor die studieuren. Je moest dan per week moest je zoveel studieuren maken in de mediatheek of in zo'n studieruimte. En ja, ik was dus ja, vaak dus het eerste uur op school, omdat ik gewoon het fijn vond om daar te zijn. En of het laatste uur nog even. Ik heb ook heel veel geslapen in die ruimtes. maar dat vonden ze op een gegeven moment ook gewoon goed. Maar het grappige was dat ik dus nooit die stempels haalde, maar wel er altijd was. En ik weet het gesprek nog met meneer Muizenberg, als hij zei van, ja, je moet die stempelkaart inleveren, want dat is verplicht. En ik zei, ja, ik ga dat niet doen, maar ik vind het principe ook gewoon zo stom, want ik doe het gewoon, ik kom het na. Maar ja, en je ziet mijn cijfers, die zijn prima, maar ik dat was zo'n stukje puberteit wat ik nog wel had dan van, ja, maar ik ga die stempelkaart dan niet inleveren.
Dan krijg je dat diploma, toen ben je dus in Amsterdam gaan studeren, worden we ook al even zo tussen de zinnen door. En ging dat net zo soepel, zeg maar, als die middelbare school qua leren doorkomen? Of heb je echt, zeg maar, doordat je ook van alles te verwerken had, ook echt nog wel wat vertraging gehad in het studeren?
Een beetje van beide. Het studeren is me nooit moeilijk afgegaan. Maar ik had natuurlijk wel heel veel andere dingen waar ik aandacht aan moet besteden en wat af en toe tegen zat. Dus ik had vooral veel te maken met faalangst. Waar je op de universiteit en op een gegeven moment toch veel meer stukken moet schrijven. Presenteren vond ik altijd prima. Maar als het ging over, als ik in mijn kamer alleen zat met een scherm voor mijn neus, ja, dan kon ik wel dichtklappen. Dan kon ik daar wel lastig mee hebben. En tegelijkertijd, het studeren ging altijd goed af. Het was meer dat ik op een gegeven moment echt een studiecommissie heb gevraagd van, kan ik als je bij de laatste essay wat ik ooit moest schrijven, was van, kan ik alsjeblieft gewoon een presentatie geven? Want ik ben gewoon zo klaar met in mijn eentje, met mijn, ja, echt dat writersblok of die faalangst hebben als ik in mijn eentje ben. Terwijl ik dat dus niet had als ik tegenover twee professoren stond. Dan vond ik het prima om het te vertellen wat ik wou vertellen. Dat was dus een beetje, ja, hoe ik mezelf wel heel erg tegengekomen ben op de universiteit. Maar dat is denk ik, was op de middelbare school ook wel, merkte ik. Als ik stukken moest schrijven, dat ik daar af en toe wel, ja, heel erg veel angstig kon zijn.
En hadden we als school daar nog iets aan kunnen of moeten doen? Of is dat iets wat gewoon in jou, ja, zich nog moest gaan ontwikkelen, zeg maar, in de zin van dat je daar iets mee, zelf iets mee kon?
Ja, dus als ik kan kijken naar het stukje wat ik allemaal zelf gedaan heb om gewoon sterker in mijn schoenen te komen staan en ook naar het verleden te kunnen kijken van, oké, dat is het verleden en dit is wie ik nu ben, dan weet ik dat helemaal niet met school te maken had of niet met mij te maken had, maar gewoon met ervaring in het verleden over of ik er wel of niet mocht zijn en hoe ik over mezelf dacht.
Ik heb later in mijn carrière ook wel leerlingen gehad waar thuis van alles speelde. Ook een meisje waar ik 3 jaar mentor van ben geweest, die ook psychisch gewoon echt helemaal aan de grond zat op een gegeven moment. Het is maar goed dat het me nu overkomt en niet toen ik 24 was, want dan had ik die rol niet kunnen spelen. En ik me ook wel weer afgevraagd van, goh, had ik voor Lara dan misschien een andere rol kunnen of moeten spelen? Dus je blijft wel ook, maar ja, kun je die dan ook hetzelfde bieden als de leerlingen die je later krijgt? Dat blijft wel het lastige van die rol van docent.
Juist bij die kinderen waarbij je thuis niet de standaard is, dan speelt school zoveel meer. En is het school ook zoveel meer een ingangspunt om op een gegeven moment iemand te kunnen helpen of te kunnen zien of door te hebben wat er speelt. Ik had al zei van, ja, ik had dat zelf niet door, maar op school kan het op een gegeven moment wel zichtbaar worden. En ik zie dat natuurlijk nu in mijn werk ook heel veel. Maar ik denk dat daar, ik weet natuurlijk niet hoeveel aandacht daar is op scholen voor. En ik hoop genoeg. Maar wat ik soms in mijn werk ook zie van... Hey, er mag soms denk ik best wat meer aandacht zijn. En het is niet een terugblik naar Knisje dat dat niet zo was. Maar ik denk in het algemeen dat dat gewoon wel heel belangrijk is. Dat er op school voorlichting gegeven wordt over het herkennen van bijvoorbeeld trauma's. Of herkennen van kenmerken van verwaarlozing of mishandeling. Zodat... En dat leraren, net zoals je net zegt, van tools krijgen van hoe ga je in gesprek? Of wat is er iemand die op een gegeven moment iets kan helpen of een toegang kan zijn tot ondersteuning? Want een kind zal er niet zelf naar een leerkracht toestappen en zeggen van... Hey, bij mij thuis zit het zo en zo en dit klopt niet. Nee, dat heeft een kind vaak nog niet door. Ik hoop dat dat misschien al aanwezig is of misschien groeit. Ik zie dat er zeker bewegingen zijn die veel meer trauma-informed zijn. Maar in zo'n periode van de eerste tot zesde klas, dus kan zoveel gebeuren.
Heb je er nog wat mee met dat nummer als je het hoort?
Nee, eigenlijk niet. Nee, het was eigenlijk dat toen ik naar die eerste podcast luisterde, dat ik dacht van, oh ja, dat was een lied wat vaak voorkwam, maar ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Ik heb ook stiekem was het te nadenken, heb ik er nog iets mee of kan ik het nog herinneren? Eigenlijk, ja, het antwoord nee.
Dus voor iedereen anders, dat vind ik het leuke, dat door die vraag te stellen, dat je gewoon straks 30 verschillende antwoorden hebt. En dat sommige tradities in een school blijkbaar niet voor iedereen, en niet bij iedereen een vaste herinnering wordt. Als jij nou terugkijkt, hè, je hebt straks jezelf in dat filmpje nog even gezien. Zou je 12-jarige zelf nu, hè, zeker helemaal vanuit jouw rol nu als orthopedagoog, kun je misschien veel te veel aan jezelf meegeven. Maar...
Vooral dat alles wel gewoon goed komt. Ik bedoel, dat je ook goed genoeg bent. Dat zou ik aan iedereen willen meegeven, uiteraard. Dat niet alleen aan mezelf. Ik zie daar nog wel heel erg dat meisje zitten waar ook wat door alles heen ging en overal doorheen moest gaan en nog zoekende was. En dat is ook oké, dat heeft ook allemaal zijn reden gehad. Mezelf nu hier ziet zitten, bijvoorbeeld, dat bedoel ik niet op een arrogante manier, maar eigenlijk op een hele dankbare manier, is van er is gewoon best wel heel veel gebeurd. Maar als iemand mij nu leert kennen, dan zou die me niet kennen als iemand die toen ze 12 jaar was in een hele rare thuissituatie zat. Die kennen me gewoon als Lara. En dat is denk ik dat meisje dat filmpje wou ze heel graag op die manier gezien worden. Gewoon als Lara, net zoals iedereen anders. Zonder dat er thuis iets raars aan de hand was. Of dat er problemen waren. Je hebt als leerkracht echt een rol om een kind te zien. Of een leerling te zien. En die figuur heb ik gelukkig echt wel op gehad. Op de kniesjes. Het was alleen al dat iemand tegen mij zei van... Nou, dat weet ik nog wel. Dat ik op een gegeven moment nadat ik heel lang afwezig ben geweest. En dat ik op een gegeven moment dacht, ik laat Latijn vallen. Want ik moet nu heel veel inhalen. En dat zag ik gewoon niet zitten. Ik dacht van ja, dat gaat niet lukken. Ik heb daar vertrouwen niet in. En dan moet ik blijven zitten. Ik weet nog, meneer Rutte is toen echt wel naar mij toegekomen. Die zei van jij laat het niet vallen. We gaan er gewoon voor zorgen dat je het redt. En dat ik in hetzelfde jaar nog alles heb kunnen inhalen. Maar hij heeft op het moment mij niet toegelaten dat ik het liet vallen. Dat was op dat moment dat ik iets van, ja, maar kom op. Maar achteraf is dat zo belangrijk geweest. Want het ging over veel meer dan een Latijn. Het was gewoon een leerkracht die tegen mij zei, ik zie dat jij het kunt. En ook al is het een heel lastig jaar voor jou geweest, we gaan er gewoon voor zorgen dat jij dit gewoon gaat doen. En dat was via een schooltaal aan mij communiceren van, ik heb vertrouwen dat je het gewoon kunt. En dat is me gewoon mijn hele leven bijgebleven. Van, ja, het lukt me wel.
Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En vind je deze podcast leuk? Deel hem op social media. Geef flink veel sterretjes, duimpjes of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer.